De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De Lancia Delta Integrale. Een iconische rallyauto uit de jaren 80. Top.
Ja, weet je wel, hè?
Ja, Brabantse Maturo Competition Cars bouwt de ultieme Resto Mod. Ja. Restoration and Modification, hè? Is dat eigenlijk de samenvoeging van? Hoor je straks meer over.
Ja, en de alsmaar stijgende stroomtarieven, ja, maken die elektrisch rijden wellicht een stuk minder aantrekkelijk. Over dat en meer spreken we zo meteen met de Vereniging Elektrische Rijders.
Maar eerst het autonieuws. Wouter die test de nieuwe Range Rover. Dat is op zich wel interessant natuurlijk. Hè, want dat is ook volgens mij wel een beetje de favoriete auto van wijlen Queen Elizabeth II.
Nee, die reed wel, zelf altijd wel kleinere auto's volgens mij.
Nee, ja, maar twee jaar geleden is ze nog gespot in haar Range Rover.
Ja.
Toen had ze geen gordel om. En dat was een groot schandaal.
Ja,
konden ze er nog wel bij hebben bij het Koninklijk Huis daar.
Ja, maar de regels gelden sowieso niet echt voor haar, hè? Want ze is volgens mij enige onderdaan. Nee, ja, ze is geen onderdaan. Nee, dat is dus juist.
Nee, ze heeft geen rijbewijs. Ze had geen rijbewijs. Queen Elizabeth was de enige Britse onderdaan. Dus of, nee, ja,
Britse. Ze is dus geen Britse onderdaan. Nee, dus heeft ze geen rijbewijs nodig.
Nee,
nou, ja, hey, wij vinden ook een keer wat uit hoe dat werkt.
Ja,
dus.
Leuk.
Ja.
Nou goed, dan naar ander autonieuws. Er komt geen samenwerking tussen Porsche en Red Bull Racing. Geen Porsche in de Formule 1. I hate to say this, maar je hebt weer gelijk. Je hebt het voorspeld.
Ja, dit is, weet je, dit is een gevalletje. Wie heeft de grootste? Ik mag het woord waarschijnlijk niet zeggen op BNR, maar nou ja, dat is een mannelijk geslachtsdeel, zeg maar.
Je kunt Porsche, ook zeggen wie het verste kan plassen.
Ja,
toch?
Porsche is natuurlijk, zeg maar, mega succesvol sportautomerk. Gaat naar de beurzen, 80 miljard ophalen, geloof ik. Doen het allemaal in allerlei sportautoklassen er super goed. Ja, en die willen niet de tweede viool spelen. Dus het zou een soort fusie tussen equals moeten zijn en niet alleen op.
Ja, ze willen dus bepalend zijn ook in dat.
Ja, weet je, en dat is natuurlijk vaak zo met fusies. Dat werkt helemaal niet. Het is altijd een soort verkapte overname. Alleen dan zijn we vriendelijk en zeggen dat het een fusie is. En Red Bull, ja, die zegt natuurlijk van joh, we zijn wereldkampioen en we worden het weer dankzij een of andere gekke Nederlander die heel goed kan rijden. En het feit dat we best wel een goede auto hebben gebouwd. Dus ja, we hebben jullie niet nodig. Ja, dus dit was een accident waiting to happen in mijn ogen.
Maar nu geen Porsche in de Formule 1 dan?
Nou,
ze willen wel heel graag.
Ja, willen ze heel graag. Ik denk dat ze wel zich ook wel achter hun oren krabben. Van, joh, want dan moeten we het helemaal zelf doen. Onze zustermerk gaat het ook doen. Ja, weet je, ik aan de ene kant denk ik, ja, het zou heel leuk zijn. Aan de andere kant, afbreukrisico voor hun is wel heel groot. Want als ze als vierde of vijfde rondrijden, ja, dan doet het wel wat minder voor je merk. He, dus Alpine, dus niet dat mensen denken, oh ja, ik ga vanmiddag naar een Alpine dealer, want ja, dus
nee, maar goed, die komen ook van nergens vandaan.
Nee, maar dus Porsche moet helemaal Porsche van nergens vandaan komen.
Nee, maar qua merknaam komt Porsche natuurlijk van de top en die kunnen alleen misschien maar omlaag daardoor.
Ja, nou, ja, okay. Exact. Ja.
Dus Red Bull gewoon lekker door met Honda dan maar, toch?
Ja, die zijn natuurlijk zelf ook aan het ontwikkelen. Maar aan de andere kant, de Red Bull zijn er ook wel goede sloeries natuurlijk ook. Hè? Want het was Aston Martin Red Bull, Renault Red Bull, Infiniti Red Bull, nu Honda Red Bull. Nou, ze komt vast ook wel weer een keer een volgende motorleverancier. Hè? Die hebben nog geen keuze voor het leven gemaakt.
Nee.
Tot de dood ons scheidt. Nou, bij Red Bull in ieder geval niet.
Nee. Ander nieuws dan. We moeten weer meer geld gaan verdienen. Zeker als je je rechtervoet wat zwaar is. Want de verkeersboetes gaan weer omhoog. 9%.
Ja.
Op zich vind ik het voor de echte overtredingen, zoals in de auto bellen met je telefoon in je hand, bijvoorbeeld, dat soort dingen.
Ja, nou, ik vind bellen inmiddels niet meer zo erg. Maar mensen die hun, op TikTok een filmpje aan het maken zijn, of de boel
meelezen,
is veel erger. Precies, die telefoon vasthouden,
die. Die boetes mogen nog wel veel meer stijgen, wat mij betreft.
Ja, maar die pakkans is toch nul, dus dat maakt eigenlijk niet uit.
Ze hebben die camera's tegenwoordig.
Ja, nou, ben jij al een keer gepakt? Nou, jij doet het natuurlijk nooit. Nee, maar serieus, die pakkans is toch gewoon nul? Ik denk dat ze misschien 20.000 boetes uitdelen op jaarbasis.
Ja.
En er zijn 20, iedere dag minimaal 200.000 automobilisten
die het
doen.
Dat betekent dus dat er allemaal boetes worden gegeven voor vergrijpen die minder ernstig zijn waarschijnlijk.
Ja, 7 kilometer te hard op de A2 bijvoorbeeld. Ja. Want daar hebben we trekcontrole, kunnen we makkelijk snel aftikken.
Ja. Ja. Alles wordt duurder, Wouter. Ja. Terecht.
Nou ja, vind ik niet. Weet je, 9% inflatie kreeg. Nou, dus dan gaan we ook alle, weet je, alles gaat sowieso met 9% omhoog. Want dat is dus blijkbaar normaal.
Ja.
Nou, is goed. Doen we dat.
Nou ja, het levert de schatkist vast geld op. En dat investeert de overheid dan gewoon weer in Lightyear.
Ja!
50 miljoen om precies te zijn. Totaal haalt Lightyear 81 miljoen euro op.
Ja.
Om een kleinere zonneauto te bouwen.
Nou, laat ze eerst die grotere zonneauto mee
maar dit maken. Dit gaat volgens mij wel voor de massaproductie voorbereiding van een betaalbare zonneauto.
Oké, maar dan komen ze, dan moeten ze nog 90% extra geld ophalen. Hè? Want dat
minimaal.
Kost gewoon 500 miljoen tot een miljard.
Dat is een mooi begin, toch?
Ja, nee, zeker.
Ik vind het wel knap dat ze toch weer gewoon geld op te halen.
Ja, ja, de sales pitch is goed. Maar het is ook een enorme interesse natuurlijk om groen te investeren. En InvestNL die investeerde juist veel te weinig. Het is net een nieuwe topman. En die meteen geld uitgeven. Dus het is.
En zonne-energie is nog steeds redelijk betaalbaar.
Ja, weet je. Laat ze nou die auto maar even op de weg brengen. Want die auto's hebben nu 2 auto's rijden. Allebei
maar dit jaar toch? Echt?
Nou,
echt hoor.
8 december loopt de typegoedkeuring van de huidige prototypes af. Ik ben benieuwd of ze dan alweer nieuwe auto's hebben rijden.
De Nationale Autoshow.
Nou, ondertussen moeten we het gewoon maar met een stekker blijven doen. Wat is nou het effect van de hogere energiekosten op het laadgedrag van de elektrische rijders? Dat en meer komt aan bod in het Nationaal Laadonderzoek. En dat is een flink rapport geworden. Maarten van Biesen is bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Een van de initiatiefnemers van het onderzoek. Welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er weer eens bent. Het is een tijdje geleden. Maar je blijft maar terugkomen. Heel fijn.
Nou, met plezier.
Laten we gelijk maar even beginnen met die hogere stroomprijs. Hè. We hadden het er al even over. Voelen elektrische rijders dat al? Blijkt dat uit het onderzoek?
Ja, nou is er 21% van de mensen geeft aan dat zij al een hoger stroomcontract hadden. Een duurder stroomcontract. En dat is gemeten tot juni. Dus er zijn er nu natuurlijk ook nog veel meer. En we hebben die mensen gevraagd, wat betekent dat voor jou? En daarvan geeft ongeveer 75% aan van, nou betekent niks, ik blijf gewoon zitten waar ik zit. En dat lijkt ook te komen omdat het merendeel van die mensen ook allemaal zonnepanelen op zijn dak heeft liggen.
Nou nee, dat komt omdat het merendeel van die mensen, het bonnetje wordt door de baas betaald, toch? Het zijn de zakelijke rijders, over het algemeen leaserijders. Dus ja, weet je het zelf.
Maar ze hebben ook zonnepanelen op hun dak, denk ik.
Ja, maar het is wel een aardige vraag hoor. Yeah. Want volgens mij is het namelijk zo, dat hebben we gevraagd in het onderzoek. 38%, dat verbaasde mij, hè? 38% van de mensen geeft aan dat zij wel zelf hun, of 38% krijgt de kosten betaald door de baas.
Ja.
En dat is minder dan het aantal mensen die ook in een leaseauto rijden.
Ja, dus de laadkosten.
Ja, de laadkosten.
Als je thuis
dat betekent dat een deel van de mensen wel misschien een auto van de zaak rijdt, maar niet alle kosten ook vergoed krijgt.
Nee, okay.
Dus een groot deel is wel degelijk ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Nou, ik ben het met je eens, een deel van die mensen die zal thuis wel blijven laden omdat ze het bonnetje gewoon aan de baas doorgeven. En een groot deel daarvan, want het is 80% van de mensen die heeft ook zonnepanelen op zijn dak, terwijl de 19% in Nederland dat ook op zijn dak heeft liggen. Ja. Dus groot verschil.
Wat zegt dit ons?
Nou ja,
dit zegt ons dat elektrische rijders gefortuneerde mensen met een eigen dak en een eigen oprit zijn.
Dit zijn mensen waar we geen medelijden mee moeten hebben.
Nee,
toch?
Conclusie
word jij niet trekken.
Nou ja, dat zonnepanelen op je dak wel degelijk ook loont. Ja, maar het geeft ook aan dat 25% van die mensen zegt van ik ga naar straat toe en ik ga op straat laden, want daar is het op dit moment veel goedkoper.
Ja.
En als je dat doortrekt, en je weet dat er, nou, van de mensen die allemaal elektrisch rijden, hoeveel mensen er nu thuis laden, dat is het merendeel. Als daar 25% van verschuift, dan zou 50.000 mensen zouden dan ineens op straat gaan laden. En dat is vrij druk aan de publieke laadpaal.
Dat is niet te doen, denk ik, op dit moment.
Ja, dat is terecht.
Ja. Zeg, laten we er even een ervaringsdeskundige bij halen. Maarten, leuk dat je er bent. Want jij rijdt zelf natuurlijk elektrisch. Hoeveel meer ben je zelf kwijt?
Ongeveer 2 keer zoveel als voorheen. Ik heb het even uitgerekend hoor. Ik heb het hier opgeschreven.
Ik wil gewoon harde getallen horen.
Ja, nou ja, ik betaal nu zo ongeveer 1400 euro per jaar op jaarbasis. Ervan uitgaan dat ik eigenlijk het merendeel ook wel thuis oplaad.
Ja, en dat was dus 700 euro.
Ja, 600
euro. Ja, ja.
Maar dat gaat nog wel verder stijgen met een beetje pech.
Ja, met een beetje pech wel. Dus het is belangrijk. Ik heb maar weinig zonnepanelen op mijn dak liggen. Dus dat maakt wel wat uit. Hè, want dat
wat is weinig?
vijf zonnepanelen die ik in 2007 heb aangeschaft, was niet het.
Ja, dat is
het levert nu een stuk meer op.
Ja, precies. Ja.
Dus voor mij is het op straat een stuk goedkoper. Op straat is het nu nog 26 cent ongeveer opladen. Terwijl het thuis al richting de 60 gaat.
Ja,
dat scheelt veel.
Tikt aan, hè?
Ja.
Maar goed, dit is hoe het werkt. Dus ja. Niet zeuren staat er in mijn draai. Dat vind ik echt heel onaardig dat nou dat erin heeft gezet. Nee, maar dit is het is een beetje all in the game met benzine en diesel. Ja, die prijs die variëren ook altijd.
Nou, waar ik me dus zorgen over maak, is nog niet zozeer dat het ook duurder wordt, maar dat het verschil tussen benzine, gewoon tanken en laden, veel, veel kleiner wordt.
Ja.
En waar we vanuit zijn gegaan, natuurlijk ook in alle prognoses voor de ambities die ervoor zijn, is dat dat verschil ook gewoon blijft. Wat je nu ziet, is dat de voordelen voor stroom, die gaan er allemaal aan het eind van het jaar ook af. Dus ondanks die prijs die loopt al op. En de voordelen gaan er ook nog een keer af. Dus de btw-korting gaat eraf. Op een laadpaal zit ook nog energiebelastingskorting. Je betaalt er geen ODE aan de laadpaal. Ja. Eindigt allemaal dit jaar. Maar we hebben wel vastgelegd met ons allen dat
we gaan in juli elektrisch rijden.
Dat we in juli nog steeds accijnskorting op de benzine en de diesel krijgen.
Ja.
Dus dat maakt het wel een beetje oneerlijk speelveld.
Ja. Nou ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, het wordt een normale speelveld. Want ja, elektrisch rijden. Volgens mij, ik zou bijna zeggen, als we goed gaan zoeken in het archief, vinden we ook nog wel een quote terug van een Maarten van Biesen. Zeggen, ja, maar het wordt veel goedkoper en accu's worden goedkoper en alles. Hm. En eigenlijk gebeurt dat ook allemaal niet. Dus het wordt, ja, weet je, als we het even puur over kosten hebben, niet naar milieu en weet ik wat allemaal kijken. Ja, dat is fact of life. Dure auto's, dure accu's. En ja, die korting op stroom. Ja, nou ja, weet je, hoe houdbaar is het om dat zeg maar continu in stand te houden?
Ja, ik denk eigenlijk heel plat. Als wij meer hernieuwbare stroom hadden gehad, dan was die stroom natuurlijk nu nog super goedkoop.
Ja.
Het is dat die stroomprijs gekoppeld aan de gasprijs.
Ja.
Dat is niet mijn keuze. Ik heb hernieuwbare stroom. Al die laadpalen zijn op hernieuwbare stroom. Als we die prijs hadden gerekend, dan was dat goedkope stroom aan de baan, hoor.
Dat vind ik altijd onzin. Want kijk, dan zou je ook niet moeten kunnen laden vandaag. Want het is vrij donker buiten en het waait niet. Dus dan hebben we eigenlijk niet zoveel hernieuwbare stroom. Sorry, Maarten is er vandaag niet, want hij komt van elektrische auto. Nee, maar het is natuurlijk het is het hele systeem waarin je, op het moment dat er weinig wind en stroom is, ja, dan moet de gascentrale aan. En dan is de gascentrale nog relatief vriendelijk voor het milieu. In het ergste geval gooien we de steenkolencentrale aan. Kan ook nog.
Ja, ik denk dat het is dus een tijdelijk effect dat we nu nog een heel erg een gasgebonden stroomprijs hebben. Die stroomprijs wordt echt zo meteen wel weer lager. Daar maak ik me ook niet zo zorgen over. Maar in die tussentijd is die transitie van elektrische zijde wel vertraagd.
Ja.
En ik vind dat als we die doelen nog niet halen, en we hebben daar echt wel behoorlijk ambitie op zitten. Hè? Alle nieuwe auto's in 2030 moeten zero-emissie zijn.
Ja.
Daar zitten we nog ver vanaf. Daar moeten maatregelen voor komen dat we daarop sturen. En nu zie ik dat juist een van de belangrijke triggers voor ook mensen om over te stappen voor elektrische zijde is die lagere gebruikskosten.
Ja.
En die lagere gebruikskosten worden nu minder laag. Het is nog steeds voordeliger. Hè?
Ja, nog steeds. En ook straks aan het eind van het jaar is het dan niet gewoon voordeliger om een benzineauto te rijden tegen die tijd?
Nee. Als je gewoon, ik heb nog even een sommetje ook gemaakt. Als je een gemiddelde 1 op 15 auto neemt, dat schijnt in Nederland ongeveer het gemiddelde te zijn met de huidige benzineprijs en de stroomprijs zoals die nu gemiddeld door het CBS wordt gecommuniceerd, dan heb je nog steeds iets van €1.000 voordeel per jaar. Dus financieel is dat nog steeds.
Maar waarom is er dan een reden om daar nog iets aan te doen? Want dan is het echt een tijdelijk probleem. Nou, eens even op de blaren zitten, moeten we allemaal. En daarna zakt die prijs weer. Is er niks aan de hand?
Nou ja, ik vind dat als onze transitie is dat we allemaal aan de elektriciteit moeten. Hè? Niet alleen voor de auto, maar ook in je hele huishouden.
Aha.
En we zien dat de voordelen voor fossiele brandstoffen eigenlijk wel verlengd worden en vergroot. En die voor elektriciteit worden afgebouwd. Dat fundamenteel fout is. Dat zou je niet moeten willen. Je zou eerder willen dat die van stroom hoger, die voordelen groter blijven.
Ja, dus je wil de kosten voor het laden omlaag krijgen eigenlijk?
Voor elektriciteit.
Ja, voor elektriciteit. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
Ja, dat zit natuurlijk vast in een hele grote Europese discussie.
Die ODE, de opslag duurzame energie, die zou gewoon eraf moeten blijven?
Ja, die voordelen die er nu aflopen tot eind dit jaar, die kan je doortrekken.
Ja.
En er zit nog een grotere discussie aan vast van hoe moeten we überhaupt alle huishoudens een beetje helpen ook de winter door, ook met elektriciteit.
Ja,
ja, daar zit een grotere Europese discussie
aan. Maar tegelijkertijd, we hebben net geconstateerd dat bijna al die rijders van EV's, dat zijn geen armlastige mensen. En die ga je dan stimuleren, terwijl mensen die echt problemen hebben met een energierekening, die help je hier niet mee, want die rijden niet in een elektrische auto. Dus ik vind dat een beetje een moeilijk argument.
Ja, elektriciteit is sowieso iets wat iedereen gebruikt. Hè. Daarom maak ik het ook wat breder dan dat. Ik vind het ook helemaal een logische discussie dat je de hele energiecrisis niet verbindt aan alleen de transitie, maar ook heel erg aan de betaalbaarheid. Dus dat is een ander gesprek. En dat, helemaal terecht, dat moet je ook voeren. Dus de mensen die nu echt bijna de winter niet doorkomen, die moet je vooral helpen. Hè. Ja. Dat laat me duidelijk zijn.
Oké, dat staat er dus even los van wat jou betreft.
Ja, ook. Maar ik vind ook dat je die transitie moet blijven versnellen en niet vertragen. Want anders, je blijft dat ding continu achter je aanslepen. Hè?
Ja.
Als wij niet gewoon keihard sturen op de doelen die we willen, blijven we continu achterom kijken en worden we ingehaald door dat verleden dat we niet willen. Het feit dat we nu die elektriciteitsprijzen zo hoog zijn, is omdat we zoveel gas nog gebruiken, zoveel kolen nog gebruiken. Anders was het hartstikke laag. Want dat was allemaal hernieuwbaar. En heel hernieuwbare stroom is
eigenlijk
veel goedkoper.
Het is nu heel duur omdat er oorlog is in Oekraïne. Toch? Ja.
Ja,
en anders hadden we heel goedkoop gas gehad.
Nou, dat is ook niet meer zo goedkoop.
Het was wel een stuk goedkoper geweest dan nu.
Maar hernieuwbaar is dus gewoon echt goedkoper aan het worden. In de hele wereld.
Ja, enige probleem is natuurlijk hernieuwbaar is in Nederland. Heb je slechte leveringszekerheid. Want ja, de zon schijnt niet altijd. En het waait niet altijd op dezelfde manier. Dus daar zit ook nog wel een... die discussie hebben we ook wel eens gevoerd. Dat is nog wel fundamentele. Maar goed... Ik trek er nog even iets op wat je zei. Ik heb ook wel eens die berekening gemaakt over hoeveel goedkoper is een EV. En dan kwam ik inderdaad ook op ongeveer die €1000 uit. En daarbij trok ik ook meteen de conclusie. Ja, dat is ongeveer de korting die je op de wegenbelasting krijgt. Grosso modo. Dus het is... we stapelen wel heel veel subsidies om de EV uiteindelijk een soort van betaalbaar te krijgen. Dus het weet je... Als we dan zeg maar in de huidige situatie, waarin we straks betaalbaarheid zeg maar, van allerlei dingen een issue gaan krijgen. Hoe reëel is het om die transitie zeg maar, richting 2030 te zeggen. Nou, we moeten echt allemaal elektrisch rijden. Terwijl we weten van ja, we gaan gewoon een gigantische uitdaging aan met betaalbaarheid van stroom en gas. En gewoon überhaupt je verwarming. En nou, ik denk dat heel veel mensen denken, die zijn niet bezig met. Nou, laat ik volgend jaar een elektrische auto kopen. Nee, ik hoop dat ik mijn rekening aan de Eneco en de Cent kan betalen.
Ik denk sowieso, er worden op dit moment ook gewoon heel weinig auto's verkocht. Hè? Dus die hele automarkt zijn. Niet elektrisch. Elektrisch gaat nog beter dan een brandstofauto de laatste tijd. Dus wat volgens mij belangrijk is dat we een transitie maken die uiteindelijk ook gewoon voor iedereen ook goedkoper is.
Ja.
Dat is wel belangrijk, hè? Want die auto's zijn zo meteen, die worden nu zo, die massaproductie gaat zo omhoog dat die kosten ook uiteindelijk wel gedrukt worden.
Op dit moment. Ja. Nou ja, we zien eigenlijk bij alle autofabrikanten, en ik hoor het ook al rond de accu's, ja, die accu's worden gewoon nu niet goedkoper, omdat alles wordt duurder. Dus ja, die ook.
Ja, ik denk dat het verschil is, als je naar nu kijkt, heb je gelijk. Er komt elk jaar een trendrapport uit over de automarkt. En dat geeft ook nog aan dat dat aankoopverschil van een elektrische auto en een benzineauto nog steeds zo, afhankelijk van de klasse waarin je zit, maar van een middenklasse auto nog steeds zo 7.000 tot €15.000 is.
Ja.
Veel geld. Als je kijkt naar een Kona bijvoorbeeld, dan zie je dat die prijs eigenlijk ongeveer al gelijk is van een Kona benzine of een Kona elektrisch, ook in de lease. Dan verdien je dus best wel hard terug.
Ja.
Dan verdien je wel een leasecontract, die is van €18.000 euro over 5 jaar terug.
Dat maar dat komt ook omdat er €7.000 BPM op die Kona benzine zit. En niet op de... Dus ja,
het heeft allemaal ook met belasting te maken.
Die maken het beeld ook wat troebel soms. Maar even terug naar die laadkosten. Hè? Want je zegt steeds meer mensen gaan naar publieke laadpalen omdat ze thuisladen eigenlijk te duur wordt. Hè. Duidelijk duurder is dan bij een publieke laadpaal. Je constateerde ook al dat de publieke laadwerken die extra vraag moeilijk aan zal kunnen in de nabije toekomst. En uit het onderzoek blijkt ook dat het plaatsen van publieke laadpalen gewoon minder snel gaat tegenwoordig. Wat moeten we verstaan onder minder snel?
Ja, kijk, ik ben er dus blij mee dat maar een kwart van die mensen zegt ik ga naar een publieke laadpaal en niet 100%. Ja.
Nee, maar dat kan nog gebeuren.
Ja. Nou, nee, een kwart geeft dat aan. De rest van het, voor mij is het gunstiger om überhaupt dat thuis te blijven.
Ja, omdat ze
als die kwart doen, zijn er nog steeds heel erg veel. Ja. Ik denk dat daar daar lopen de kosten gewoon enorm op voor die mensen. Ik denk ook op straat wordt het zometeen ook wel duurder.
Ja,
in alle regio's vinden gesprekken plaats over de of die laadtarieven daar aan de publieke paal niet moeten worden bijgesteld.
Ja.
Dan komt er ook nog een bijtellingsverhoging aan. Hè? Dus we hebben het ook al eerder wel eens over gehad. Zo, ja, het wordt straks gewoon wordt gelijk al de bijtelling volgens mij. Hè? Per 1 januari.
Nee, nog niet.
Nog net niet.
Maar de cap gaat weer een stukje naar beneden. Dus die 16% bijtelling. En dan van 35.000 ga je naar 30.000. Waar dat bedrag over gaat.
En? Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, ik, Mijn beeld is dat we de stimulering te snel aan het afbouwen zijn... Ja. voor de doelstelling die we hebben.
Ja.
En nogmaals, die doelstelling is zo belangrijk... omdat het ongeveer de helft, nou niet ongeveer... het is meer dan de helft van het klimaatdoel voor de hele sector verkeer. Dat haal je met het realiseren van dat doel... alle nieuwe auto's elektrisch in 2030.
Ja.
De helft. Dat is dus bijna 5,5 megaton op een 10 megaton die je moet halen. Zometeen komt er ook weer een plaatje van het kabinet over hoe we ervoor staan. Zullen we zien dat we die doelen nog niet in beeld hebben? Maar zien we dus ook dat we dit doel nog ook niet in beeld hebben. En wat ik zie is dat we minder gaan stimuleren. De prijsverschillen tussen laden en tanken worden ook kleiner. En we gaan dus minder snel richting dat doel wat wel belangrijk voor ons is.
Ja, dus wat moeten we doen? Wat zou jij adviseren aan de overheid? Kom maar door.
Ik gaf al aan van rond dat verschil tussen laden en tanken. Dat moet je houden zoals het is. Dat moet je eerder doortrekken. Ik denk dat je ook in de bijtelling toch nog wel een tijdje door moet gaan. In 2025 loopt alles af. Ik vind, je merkt nu al, omdat de motorrijtuigenbelasting op een elektrische auto vanaf 2025 omhoog gaat, 2026 nog 100% gaat, dat nu al in de leasecontracten een plek krijgt. Hè? Dat wordt al beprijsd. Dus ik vind, nu moet je ook zeggen hoe je met de MRB omgaat. Nou, die blijven verlaagd, blijven tot 2030.
Ja, want die EV's zijn allemaal loeizwaar. Dus als we die zeg maar gewoon inschalen als een benzineauto, dan wordt het een dure hobby.
Ja. Ja, dat is waar. Dus MRB moet je iets mee doen. De bijtelling zou ik ook doortrekken. Ik zou ook echt kijken naar de normering voor de elektrische auto van de zaak.
Benieuwd of ze het nog mee kunnen nemen in de plannen voor Prinsjesdag. Dankjewel. Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. En een linkje naar het Nationaal Laadonderzoek vind je straks op bnr.nl/autoshow. Dat is lekker boekwerkje voor het weekend.
Even lekker doorlezen.
Ja, en zometeen.
Ja, auto's met een verbrandingsmotor. Ja hoor, Maturo Competition Cars bouwt de ultieme Lancia Delta Integrale.
Ja, en Wouter test de nieuwe Range Rover.
Ja, gewoon met een V8 deze keer.
Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, als er een nieuwe generatie Range Rover op de markt verschijnt... dan doet dat iets met onze verwachtingen. En van veel andere mensen ook. Die zijn vaak hoog gespannen. Met de huidige elektriciteitsrekening is dat vrij duur. Maar of die spanningen ook worden ingelost... dat hoor je straks in de rijimpressie. Maar eerst.
In het Brabantse Veghel. Ja, waar anders. Er werkt Maturo Competition Cars aan een gaaf project. Het autobedrijf bouwt de ultieme Lancia Delta Integrale. Ja, de iconische rallyauto die zo klinkt.
Ja, lekker. Lekker. Mede-eigenaar is Marco Gerards. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is jouw Lancia Delta Integrale.
Ja, ja.
Of die van jullie.
Ik herken het geluid niet als de mijne, maar het zou heel goed kunnen.
Ja, het zou heel goed kunnen. Ja. Nou, welkom. Maturo Competition Cars bestaat al wat langer. Wat doen jullie eigenlijk normaal?
Het bedrijf bestaat 25 jaar en is gericht op het bouwen van rallyauto's. Vroeger in de breedte, maar sinds ik denk een drietal jaar hebben we gezegd... we doen alleen nog auto's die we leuk vinden.
Oh, dat is wel een fijne gedachte.
Welke auto's heb je gedaan die je eigenlijk niet zo leuk vond?
Ja, precies. Want eigenlijk is natuurlijk iedere auto leuk. En als jij hem leuk vindt, dan is hij leuk.
Ja,
toch?
Is ook zo.
Dat is het mooie eraan.
Ja.
Maar Frank en ik, we zijn eigenaren van het bedrijf. Wij houden van rallyauto's, Italiaanse rallyauto's uit de jaren 70, 80, 90.
Ja, dus dan zit je met je Lancia Delta zit je goed, want dit is precies van jaren 70 tot met jaren 90.
Ja, maar dus ook Lancia 037, Ferrari 308, Fiat 131, dus allemaal Stratos, dus allemaal iconische Italiaanse auto's.
Nou, ja,
leuk spul.
Ja. En Italiaans, omdat dat garantie is voor lekker veel onderhoud.
Lekker veel werk.
Ja. Ah, een stuk. Ja, oh, jammer. Ja.
Dat waren in die jaren gewoon de mooiste auto's. In mijn bedrijf, natuurlijk, bedoel, er zijn Audi's en maar op, maar iedereen heeft zo zijn eigen poster boven het bed gehad, toch?
Ja.
En daar komt het door, denk ik.
Nou, de Fiat 131 ging er niet boven, maar nee.
Wel uber cool.
Ja, precies. Ja, ze heeft het. Ja, is wel echt. Ja, dus is mooi hoor. Ze dan
moet je keer komen rijden.
Ja. Oké. Dat is gewoon deal. Hoe ben jij hier ingerold?
Ik ben eigenlijk gewoon een liefhebber van auto's, zoals er zoveel zijn. Zeker mensen die naar deze show luisteren. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, joh, ik heb het gehad met klassieke auto's waar ik dan nooit echt mee kan doorrijden. Circuit heb ik ook wel gedaan, vind ik niet zo heel leuk. Vind ik een beetje saai op een gegeven moment. Toen dacht ik ga rally rijden. Toen kocht ik een Lancia Delta en ik kwam bij mijn huidige collega Frank terecht, die dit bedrijf al bestierde. We vonden het allebei leuk. Toen werd het van kwaad tot erger. Toen kochten we er steeds meer. En toen was het geen hobby meer. Toen dachten we, dit is een bedrijf of een museum. Eén van beide.
Ja. Het werd een bedrijf.
Het werd een bedrijf.
Gelukkig maar misschien. Maar want je bent dus liefhebber van Italiaanse rallyauto's uit de jaren 70 tot en met 90. Maar wat maakt die Lancia Delta Integrale dan voor jou zo speciaal?
Ja, weet je, dat was, ik ben inmiddels de 50 voorbij, maar dat was vroeger was dat de hot hatch. Weet je, ik had een Renaultje 5 GT Turbo met, ik denk, 110 pk of zo.
Ja, 120 hadden die, maar die turbo druk goed op.
Ja, maar er reed één iemand met de Lancia Delta rond. Ja, dat was een supercar, onbetaalbaar. Waarschijnlijk het onderhoud ook, inderdaad. Ja. Maar dat was zoiets moois. En die wonnen in die tijd zo'n beetje, weet je, 6 jaar op rij het wereldkampioenschap rally. Dus dat was de auto. En ik denk dat daar voor mij begonnen is, in ieder geval.
Ik vind het ook zo mooi. En het grappige is, als je een normale Delta ziet, is zo saai. En dan zie je Delta Integrale met die uitgeklopte wielkasten. Ja, en zo. En die staat gewoon totaal anders op zijn wielen. Heel gaaf.
Hij rijdt toch eigenlijk een beetje beroerd?
Ja, dat is het punt. Dus ik deed het verkeerd om. Hè. Uiteindelijk, toen ik eenmaal dacht, ik koop een Delta, toen kocht ik dus een rallyauto. Dat was niet zo'n hele goede rallyauto. Maar vervolgens kocht ik bouwden wij een echte goede rallyauto. Gewoon een volledige groep A-auto. Ja, dat is een uberkool ding. Met 380 pk. Supersnel. Staat stil. Alsof je een anker uitgooit. Dus daar begon ik mee te rijden. En toen dacht ik, ik koop een rally Delta. Of ik koop een gewone Delta voor de straat.
Ja.
Want dan heb ik erbij ook nog een Delta. Dan kan ik dat dagelijks een rondrijden. Ja, dat was toch een beetje een teleurstelling. Ja.
Wat valt er dan tegen aan de Delta? Als je er in
de Delta is natuurlijk een basis slechte auto. Ja. Hè?
De jaren 70 ook
dat
nog.
Dat zeggen wij tegen iedereen. Weet je, het is een slechte auto om te beginnen. Dus een familieauto uit de jaren 79.
Auto van het jaar volgens mij wel in 90 of 80. Ja, dat wel.
Maar goed,
dat
is niet verwarren met de moderne Delta. Hè? Die ook nog is gebouwd.
Oh Nee.
Daar willen we niks van weten.
Nee, precies.
Dus, maar die all of a sudden, die groep B rallysport, die werd natuurlijk gecanceld in 1986. Dat waren machines met 600 pk, geen gewichtsrestricties en dergelijke. Dus dat leidde tot zoveel ongelukken met uiteindelijk Toivonen die op Corsica samen met zijn navigator de dood vond.
Ze de
bomen inreden. En ik geloof dat de benzinetank van bordkarton was. Weet je? Dus toen werd dat all of a sudden werd dat gestopt. En werd de groep A gestart, zoals dat heet. En toen moesten de fabrikanten een auto met, volgens mij in beginsel minimaal 5000 auto's hebben. Voor de homologatie. Ja. Dus 5000 auto's voor op de weg. Dat werd geloof ik later 2500. En Lancia had toevallig dit familieautootje voorzien van vierwielaandrijving, wat in Italië best lekker is.
Ja.
En daar zijn ze op verder gaan bouwen. Maar de auto is slap. Is heel erg slap. Dus voor een straatdelta om naar een goed weggedrag in te krijgen, is eigenlijk niet te doen. Ze scheuren dus ook, want ze kunnen dat hogere vermogen niet aan.
Okay.
En zeker op het moment dat er iemand een keer gedacht heeft van, nou, ik zet er een grotere turbo op en zo, dan scheurt de carrosserie.
Ja. Waar scheurt hij dan?
Bij de raamstijlen met name, de A-stijlen aan de voorkant.
Oh, ja, dat is ook niet zo gevaarlijk, dat scheelt.
Ze roesten een beetje, dat zou jullie verbazen.
Ja, niet heel gek.
Oliekoeling is slecht. Koeling is slecht. Ja, maar uiteindelijk als je die dingen eruit haalt, het blok is super degelijk.
Ja.
En het weggedrag is, als je de juiste hebt, het is geen raceauto, maar voor rally is het een super auto.
Maar goed, want we hadden het begin over restomod, restauratie, modificatie. Dat is eigenlijk dus de enige optie voor deze auto, zou je bijna kunnen zeggen, tenzij je hem gewoon inderdaad in een museum zet.
Nou ja, wij bieden twee opties. Dus wij bouwen rallyauto's voor competitief gebruik. Ja. Hè, dus geen, en zo origineel mogelijk. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij groep A te blijven. We bouwen die groep A-onderdelen, die maken we zelf in huis. Die originele Bart-onderdelen, die zijn niet meer te krijgen natuurlijk, dus die maken we na. Dus dat is echt een full groep A rallyauto om gewoon zo hard mogelijk wedstrijden te rijden. Maar daarnaast hebben wij twee opties. Enerzijds, je komt met je eigen Lancia Delta en die upgraden, zodat we al die ellende eruit halen. De enige beperking die je daarbij hebt is natuurlijk dat die stijfheid, ja, die kun je niet toevoegen als je niet de hele auto uit elkaar haalt.
Ja.
Plus dan blijft het dezelfde klassieke Lancia Delta. En sommige mensen vinden dat natuurlijk leuk. Die zeggen gewoon, ik wil gewoon een klassieke auto, maar ik wil geen gezeik hebben.
Ja.
Dat kunnen we ervan maken. Met de kennis van nu, met de kennis die we uit rallysport hebben.
Voor sommige mensen is dit ook echt vloeken in de kerk. Hè? Want restauratie is gewoon in oerstaat brengen.
Ja, maar let op, hè. Wij gebruiken geen moderne techniek verder. We doen het met het is period. Want de rallyauto's die moeten via HTP hebben. Hè, dus ja, die moeten aan de homologatie voldoen. Dus het is niet zo dat er ineens een moderne turbo op zit of wat dan ook.
Nee, precies.
Alleen de internals. Daar is natuurlijk wel aan gewerkt.
Betere materialen, maar ook, sterkere
precies,
materialen.
Het is ook de materialisering, ja. Hè. Toen dat tijd werd aluminium gegoten. Nou, nu kun je het frezen.
Ja.
Dus die dichtheid van dat materiaal is groter. We voegen echt wel hier en daar een randje toe, omdat we nu weten waar dingen stuk gaan. En zo blijven we ontwikkelen. En dat gebruiken we voor die straatauto's.
Ja. En, maar de volgende optie is...
Dat is dit, wat wij noemen stradale. En dat kwam eigenlijk dus omdat ik een Lancia Delta voor mezelf gekocht had en dacht, dit wordt nooit iets voor op de weg. Dat is vloeken in de kerk.
Ja.
Maar als je dus die rallyauto gewend bent...
Dat is eigenlijk jouw ultieme Delta Integrale dan.
Ja, dat was eigenlijk het begin van het project. Dat ik dacht, we bouwen een eigenlijk mijn rallyauto, maar dan voor op de weg.
Ja.
En ik zie ook wel terug, dat kijk, die Lancia Delta was een tijd lang natuurlijk een hele betaalbare auto. Met de bijbehorende klantenkring. Maar het is wel een dure auto om te onderhouden. Dus heel veel auto's zijn slecht te onderhouden en zijn in de loop der jaren nog slechter geworden.
Nou.
Nu zie je dat die prijzen enorm stijgen. Dat zien we volgens mij bij allerlei youngtimers en dergelijke. En
ja, al die mannen van 50 die hun jeugd om gaan kopen.
Dat bedoel ik.
Ja.
Dat ik kijk hier om me heen.
Schat,
en denk
ik ben het zat. Ik ga nu een auto kopen. Ja. Dat is zaterdagochtend.
Ja, precies dat. En die nemen geen genoegen. Dat zijn geen klassieke liefhebbers. En weet je, ik heb ook andere klassiekers. Ja, ik vind de beperking van een auto ook leuk.
Ze hebben geen zin in die beperking, dat gezeur. En elke zaterdag en zondag sleutelen aan die auto.
Precies, en dan heb je ook een auto die, als je een gewone Delta Evo, als je die rijdt, dan valt dat nu toch een beetje tegen. Als je wel een pittig golfje hebt of whatever dat je hebt. Goed.
Ja.
Maar jij houdt op zich wel van dat sleutelen en toch heb je dan die ultieme...
Nou ja, omdat ik denk, ja, weet je, ik ben zo'n liefhebber van die auto. Ik vind dat die nu nog steeds competitief moet zijn. Ja. Ik erger me eraan als mensen zeggen, ja, dat rijdt toch niet. Nee. Dan denk ik, nou, dan weet je eigenlijk niet wat die auto allemaal in zich heeft.
Ja.
Dus wat we dan doen, is we bouwen en we maken hem sowieso helemaal kaal. Dan wordt hij op 250 punten gelast en versterkt en dergelijke. Dan bouwen we een kooi in, maar dan een weggewerkte kooi. Hè, zoals bij Porsche doet Roef dat bijvoorbeeld. Weet je
wel. Heel gaaf. Ja, ik vind dat soort dingen altijd wel mooi. Hè.
Nou ja, dan heb je die stijfheid die je nodig hebt.
Ja.
We gebruiken carbon voor de koets, want dat maakt hem weer wat lichter.
Ja.
Plus we zijn van het roestprobleem af, hè, want Delta's zijn notoire natuurlijk voor het roesten. Ja. En vervolgens bouwen we hem eigenlijk met die groep A-techniek bouwen we hem op. Dus niet met allerlei, natuurlijk zitten er een paar moderne dingen in, dat kan niet anders. Maar we bouwen hem op met de groep A-techniek die we hebben. En waarmee we ook de ervaring hebben in de rally, van oké, wanneer gaat het stuk, wat kan het wel, wat kan het niet.
Maar waarom niet wat moderner dan ook qua techniek? Want als je dan toch zeg maar de dingen uit elkaar hebt gehad.
Dat vind ik dus eigenlijk niet kunnen.
Nee.
Wij zijn wel suckers voor originality.
Ja.
Ik wilde zo dicht mogelijk daarbij blijven. En we hebben wel een in onze ogen heel mooi, vrij Spartaans interieur gebouwd. Daar hebben we eigenlijk het rally interieur gemixt met het interieur van de bestaande auto. Dus wel mooiere materialen, maar wel de klokken uit de rallyauto en dergelijke. En dezelfde layout in het dashboard. Omdat ik denk, ja, iemand die toch een behoorlijk bedrag voor een auto uitgeeft, die wil waarschijnlijk er ook een beetje knap bij zitten.
Ja,
dus dat zijn.
Ja, ik heb de foto's gezien. Het ziet er echt schitterend uit. En het krijgt echt een heerlijke, beetje jaren 70, jaren 80 vibe in die auto.
We
hebben
goed naar de Lancia Delta S4 gekeken. Ja. Die heeft een dergelijke stijl in het interieur. We wilden in die era blijven. Ja. Weet je? We wilden niet iets maken wat modern is. Want dat is er ook al met de Emos, de Futurista, die Delta, die is al een keer gebouwd.
Ja.
Wij hebben gezegd, die auto is perfect in hoe die eruit ziet en in basis wat die kan. Alleen het moet doorontwikkeld.
Ja, nou, dit is echt iets wat mensen willen zien. Dus ik raad iedereen even aan om straks op Twitter te kijken. @BNR Autoshow. Daar zit Nout alle foto's erop. En natuurlijk ook een mooi artikel op autoblog.nl.
Zeker. Zijn delta's, zijn ze nog een beetje te vinden? Maar
ja, het is best lastig. Yeah. Goede delta's is lastig. En je ziet dat de prijzen natuurlijk gewoon hoog worden. Ja. Ik zou voor €50.000 geen auto kunnen kopen op dit moment. Ja. Dus dat zegt wel wat.
Ja. En specificaties van deze Delta, jouw ideale?
380 pk, ongeveer 500 newtonmeter aan koppel, 1150 kilo ongeveer. Dus dat rijdt. En het is heel manueel, hè? Dus ja. Gewoon een pedalbox, niks. Je kunt wel je brake bias en je remmen verstellen en dergelijke, net als in de rallyauto. Ja. Maar geen hulp, you're on your own.
Ja. Dus, maar hij heeft vierwielaandrijving, dus
hoe zo is het. Zo is het.
Niet genieten voor de oren, zullen we het heel even gewoon laten horen hoe dat klinkt. Mij wel de jou, hè? Dat heb je vanmorgen opgenomen en dan ons toegestuurd.
Dat was hem wel, ja.
Is hij helemaal af eigenlijk?
De rallyauto's zijn af. Deze auto wordt nu gespoten. We hebben in eind november hebben een pers-event. Dus als jullie willen komen rijden.
Gezellig.
Waarbij we een rallyproef in België hebben. Waar we met zowel de rallyauto als een standaard Delta als met deze Stradale rijden. En de pers mag rijden, dus kunnen ze zelf veroordelen of het of de goede weerspiegeling
is. Jij rijden, ik navigeren.
Ja, is goed. Okay. Ja.
Zal ik het navigeren? Ja.
Oh, het lijkt me doodeng. Ja. Maar een beetje interesse. En waar komt die interesse dan vandaan?
Ja, maar we hebben eigenlijk vorige week een persbericht uitgestuurd. Dus er is best veel interesse. En wij moeten ook best wel opletten, want we zijn een klein bedrijf met 10, 12 mensen. Er is heel veel engineering in en dergelijke. Dus wij moeten niet. We bouwen 10 van deze auto's. Okay. Maar die moeten we niet alle 10 volgend jaar januari moeten leveren.
Nee, precies.
Dan hebben we een probleem.
Beetje spreiden.
Een beetje spreiden. Ja. Maar er is veel interesse.
Veel interesse. Wat kost het?
€325.000 voor een Stradale. Zonder de donor.
Oh ja, die moet er nog bij komen.
Die kunnen wij erbij.
Maar er zijn nog exemplaren beschikbaar.
Absoluut.
Mooi. Mooi verhaal. Dankjewel. Ga vooral die foto's kijken op ons Twitterkanaal @BNR Autoshow. Dankjewel, Marco Gerards, mede-eigenaar van Maturo Competition Cars. Meer over dit project vind je natuurlijk op onze website bnr.nl/autoshow.
De rijimpressie.
Ja, Wouter, die test dan de nieuwe Range Rover.
Kijk, jongens. Oei, hoor je dat? Vierwielbesturing. Nee, serieus. Dat is wel echt briljant met dit soort auto's. Draai circa 11 meter, terwijl dit echt een grote auto is. Je merkt, hij is gewoon goed wendbaar. Zeker niet uniek. Eigenlijk de grote SUV's van Duitse afkomst, die hebben ze allemaal ook allemaal wel. Vaak als optie overigens vierwielaandrijving. Maar ook vorige generatie 5-serie, we hebben er thuis toevallig één. Was daar ook gewoon leverbaar op. Maar je ziet dat het meer gemeengoed wordt. En het helpt gewoon wel. Ja. Thema vierwielbesturing, thema technologie, ja, zo ook bruggetjes. Range Rover, we moesten natuurlijk wel zeg maar even een upgrade krijgen. Want nou, je ziet dat de concurrentie niet stilstaat. Dus dat hebben ze ook gedaan. Er zijn echt wel wat behoorlijk wat upgrades. Want we hebben over een beetje een hobbelige weg. Daar komen we straks nog even op terug. Binnenin ook behoorlijke upgrade. Ja, weet je, waar is Range Rover natuurlijk traditioneel sterk? Het is toch dat wilderige gevoel qua materialen en zo. Dus overal waar ik omheen kijk, zie ik leer in 2 kleuren. En nou, niet met hele spannende kleuren overigens, hoor. Dus ook niet met gekke stiksel of zo. Maar het is allemaal chic en mooi. Dikke tapijten op de vloer. Maar inmiddels ook gewoon, nou ja, touchscreen. Schermvormen. Het touchscreen, dat is het PV Pro systeem. Zit in de Defender, maar stond bijvoorbeeld ook in de Jaguar XF. En wat grappig is, het is lichtjes gebogen. Dus het ligt eigenlijk een beetje gedrapeerd op het dashboard. Dat is wel mooi. Is overigens wel zo. We worden inmiddels een beetje verziekt. Dus dat ik dan kijk en dat ik denk, Zo groot vind ik het niet. Weet je, we zijn natuurlijk Mercedes met hyperscreens en Tesla's met grote schermen en zo. Is het niet super, super groot? En dit is inmiddels natuurlijk gewoon echt een grote auto. Dus ja, het valt niet weg tegen het dashboard. Maar het is ook niet zo dat je denkt, wow, scherm. Maar goed, dat is misschien uiteindelijk voor de doelgroep ook wel beter. Voor mijn neus ook een scherm. Beetje omslachtig. Want je kan daar allerlei dingen, andere dingen op bekijken. Maar voordat je achter bent hoe dat werkt. Dat doe je dan één keer en dan denk je, nee, dit is te ingewikkeld. Motoren, wil ik het even over hebben. Jullie hoorden natuurlijk al, wij hebben meteen beet. Pakken gewoon meteen de leukste motor die er is. Alhoewel je daar best discussie over zou kunnen voeren of dat ook daadwerkelijk zo is. Dit is de V8. Dat is nu even top of the range. Onderaan begint het met wat diesels. Die denk ik in Nederland niet mega populair zullen zijn. Omdat die belastingtechnisch wat slecht liggen. Maar het is die mooie 6-in-lijn diesel. Die hebben in die Defender gereden. Ja, echt een waanzinnig mooi blok. Past eigenlijk heel goed bij auto's zoals dit. Het verbruikt nog een beetje normaal, maar wel lekker veel koppel. Dus je rijdt makkelijk naar 80% van je vermogen. Maar je wil er toch niet echt mee jagen. Dat doet een diesel ook niet lekker. 250, 300 of 350 pk. Dan hebben we een aantal plug-in hybrids met een 3 liter 6 in lijn. Dus dat is wel weer mooi. Met 440 of 510 pk. Dus dat is allemaal vrij serieus. Ook vrij serieus batterijpakket. 38 kWh is netto bruikbaar iets meer dan 31. Waarmee Range Rover dan zegt, daar moet je gewoon 100 kilometer mee kunnen rijden. Nou, dat mag je dan hopen met zo'n 30 kWh inderdaad. En die kunnen ook snel laden. En dat is ook iets nieuws wat te zien bij plug-in hybrids. Ik vraag me af hoeveel mensen het gaan gebruiken. Maar het is grappig dat het wordt toegevoegd. Wel maar 50 kilowatt snel laden. Maar ja, als zo'n accupakket maar 31 kilowattuur is, dan heb je inderdaad in een half uur van 0 tot 80% hebben zij het over. En dan kan je weer 80 kilometer rijden. Woehoe! Ja, dus dat voelt een beetje raar met de plug-in hybrids. Ja, heeft dat echt zin om te kunnen snel laden? Dan hebben we, dan komen we bij de auto's waar wij natuurlijk even over moeten hebben. Gewoon de dikste. We hebben de semi-dikste, gewoon die P400, 6 in lijn. Mooi blok. En dit is de P530. En dit is een V8, 530 pk. En dan moet ik even spieken om mijn lijstje. 750 Nm aan koppel. Ja, en een BMW-liefhebber zullen denken, dat lijkt wel heel erg op de specificaties van een BMW-blok. Dat klopt. Dat is, omdat het ook echt een BMW-blok is, bekende 4,4 liter blok, 2 turbo's, directe benzine-injectie, variabele klep, flatsie, datsie. Gewoon een hartstikke mooi blok. Voldoende vermogen ook voor een auto als de Range Rover. Alhoewel je ook niet moet vergeten, je bent wel met echt iets fors onderweg. Qua formaat, maar ook qua gewicht.
Ja, de nieuwe Range Rover. Vermoedelijk ook de nieuwe privéauto van King Charles. Of zou die de oude van zijn moeder overnemen?
Hij zal al een keer een nieuwe krijgen, kopen. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat werkt.
Denk je dat hij zijn rijbewijs nu ook mag inleveren? Want Queen Elizabeth had dus geen rijbewijs als enige Brit ter wereld. Nee, geen rijbewijs.
Ja.
Ook geen riemom trouwens, dat is weer een ander dingetje. Ik hoop dat King Charles daar wel verstandig aan doet.
Ja, denk
het
wel zo.
Het is gewoon een hele zware joekel van een ding.
Ja, Range Rover, ja, tuurlijk. Ja,
ja, ik had het niet over de koning.
Nee, groot, zwaar, lomp. Ja, weet je, ja. En dat heeft zo'n charme. Hè. Ik bedoel, dat hoort gewoon een beetje bij zo'n auto. Maar.
Ja, maar goed, ik hoor je zeggen dat het onderstel gewoon eigenlijk niet briljant genoeg is. Heeft dat dan met dat gewicht ook te maken, dat ze het daar niet goed hebben aangepast? Of is het gewoon het onderstel echt gewoon niet goed genoeg?
Deze auto stond op 23 inch velgen. Dat is de grootste maat die ze onder kunnen krijgen. Vaak zie je dat het daarin misgaat, zeg maar. Hè. Zo'n lichtmetalen velg is helemaal niet zo licht.
Kleine
dus,
rondjes.
Uiteindelijk wel best veel rubber. Maar had het gevoel dat gewoon niet helemaal onder controle. En het grappige was, ik had meerdere mensen in de auto, in die Range Rover. En allemaal zeiden ze het, sommigen spontaan, sommigen nadat ik vroeg van wat vind je? Niet zo comfortabel als je verwacht.
Nee.
Dus, ik potentieel met wat ontwikkeling wordt het nog wel beter, maar ik had nu zoiets van, nog niet, zeg maar.
En wat betaal je dat voor dat net niet briljant genoeg geval?
Ja, 242.000 euro was de V8. Volgens mij is de plug-in goedkoper, hè? Want dat is, die kan elektrisch rijden. 80 kilometer.
Ja. Dan dit of zo'n Delta Integrale.
Ja.
Maar 3 ton.
Ja, en hele andere auto's natuurlijk. Ja.
We gaan er nog even over nadenken. Ja. Beelden kun je terugvinden van de Range Rover. Bewegende beelden ook op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, de app, maar ook via je eigen favoriete podcastplatform.
Precies, en dat zijn er nog wat. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Zit wel op Snapchat en TikTok? Of moeten we daar nog aan beginnen?
Dat is een ambitie voor dit nieuwe seizoen om daar stappen in te maken.
Precies, om ons miljoenen publiek ook daar te dienen.
Precies, ze vragen erom. Ja, ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?